Wij openen Gods heilige en onfeilbare woord in het boek Genesis, hoofdstuk 49. Daar beginnen wij bij vers 29 en we lezen door tot en met hoofdstuk 50, het 21ste vers.
Daarna gebood hij hun en zeide tot hen: ik word verzameld tot mijn volk. Begraaft mij bij mijn vaders in de spilonk, die is in de akker van Ephron de Hittiet. In de spilonk, welke is op de akker van Machpela, die tegenover Mamre is in het land Kanaan, die Abraham met dien akker gekocht heeft van Ephron de Hittiet tot een erfbegrafenis. Al daar hebben zij Abraham begraven en Sara zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven en Rebecca zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de spilonk die daarin is, is gekocht van de zonen Hets. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed en hij gaf de geest en hij werd verzameld tot zijn volken. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. En Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, dat ze zijn vader balsemen zouden. En de medicijnmeesters balsemden Israël. En 40 dagen werden aan hem vervuld, want al zo werden vervuld de dagen dergene die gebalsemd werden. En de Egyptenaars beweenden hem 70 dagen. Als nu de dagen zijns bewenens over waren, zo sprak Jozef tot het huis van Farao, zeggende: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, spreek toch voor de oren van Farao, zeggende: mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende: zie, ik sterf in mijn graf dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb. Daar zult gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch optrekken dat ik mijn vader begraven, dan zal ik wederkomen. En Farao zeide: trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren. En Jozef toog op om zijn vader te begraven, en met hem togen op al Farao's knechten, de oudsten van zijn huis en al de oudsten des lands van Egypte. Daartoe het ganse huis van Jozef en zijn broeders en het huis zijns vaders, alleen hun kleine kinderen en hun schapen en runderen lieten zij in het land Gozen. En met hem togen op zo wagens als ruiters, en het was een zeer zwaar heer. Toen ze nu aan het plein van het doornbos kwamen, dat aan gene zijde der Jordaan is, hielden zij daar een grote en zeer zware rouwklage. En hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. Als de inwoners des lands, de Kanaanieten, die rouw zagen op het plein van het doornbos, zo zeiden zij: dit is een zware rouw der Egyptenaars. Daarom noemde men haar naam Abel Mishraim, die aan het veer van de Jordaan is. En zijn zonen deden hem gelijk als hij hun geboden had, want zijn zonen voerden hem in het land Kanaan en begroeven hem in de spilonk des akkers van Machpela, welke Abraham met de akker gekocht had tot een erfbegrafenis van Ephron de Hittiet tegenover Mamre. Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broeders en allen die met hem opgetogen waren, om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven had. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij: misschien zal ons Jozef haten, en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, ey, vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden, zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt het kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het ten deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart.
De tekst voor de prediking voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Wel het 20e vers. Genesis 50 vers 20. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het in deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, weten jullie wat het boek Genesis, ik bedoel het woord Genesis, betekent? Genesis. Wat betekent dat woord? Dat woord betekent wording of ontstaan. Het boek Genesis beschrijft namelijk het ontstaan van het leven, de wording van alle dingen. Dat God in Genesis laat beschrijven in de eerste hoofdstukken hoe hij de hemel en de aarde heeft geschapen. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Zo zijn de eerste woorden van dat boek van de wording van Genesis. Maar hoe eindigt dat boek Genesis? Hoe eindigt het boek van de wording van het nieuwe leven dat ontstaat? Dat boek dat eindigt met twee begrafenissen. De begrafenis van Jacob, zoals we die vanavond zullen overdenken. En de begrafenis van Jozef, die als wij dat beleven mogen, en dat is dus geen vanzelfsprekendheid, volgende week aan de orde zal komen. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Zo begint Genesis. En het boek eindigt met de woorden, en men legde hem in een kist in Egypte. En daar ligt nu de zondeval tussen. Tussen die twee zinnen. Tussen die twee tegenstellingen. De zondeval. Ten dagen als ge daarvan eet, zo had God gezegd, zult gij de dood sterven. Het is gebeurd. En vanaf die dag is het de mens gezet om te sterven. En daarna het oordeel. De mens moet sterven. Niet de oude mens. Ook al is Jozef dan 110 jaar geworden. En al is Jacob 147 jaar geworden. Jongens en meisjes, daar wordt niet over de jonge mens. Ik bedoel over de oude mens gesproken. Maar de mens, daar kan ook de jonge mens mee bedoeld worden. Zoals we allemaal weten. En de Heere geven dat we vanavond met toepassing op ons eigen hart en leven bij deze geschiedenissen zullen stilstaan. Dat we voor eigen hart en leven zouden mogen luisteren naar die woorden van de dood die in de laatste hoofdstukken en in de laatste versen van Genesis ons worden medegedeeld. We staan vanavond dus stil bij het sterven van Jacob. En dat veroorzaakt in de eerste plaats, zo zien we, een groot verdriet. Als Jacob sterft, dan weent Jozef. En ook de anderen zullen dat hebben gedaan, maar Jozef wordt hier met name genoemd. En ten tweede, Jacobs sterven, dat veroorzaakt ook een bange vrees. En dan kom ik bij die tekst die ik heb voorgelezen. Want toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, toen zeiden zij, dat is dan vers 15, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden. Dus dat veroorzaakt vrees bij die broers. Jacobs sterven veroorzaakt groot verdriet en ten tweede een bange vrees. Jozef viel, zo zegt vers 1 van hoofdstuk 50, op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. Het is een ontroerende aanblik als wij zo in gedachten deze twee mensen daar in die omstandigheden bij elkaar zien. Wat is hun leven, wat is ook hun relatie met elkaar wonderlijk verlopen. De eerste 17 jaar van Jozefs leven heeft Jacob voor hem gezorgd. En toen verdween Jozef uit het leven van Jacob. En Jacob heeft gedacht dat hij zijn lieve jongen nooit meer terug zou zien. Maar als door een wonder kreeg Jacob Jozef terug. En toen mocht Jozef 17 jaar nog voor zijn vader zorgen. Opmerkelijk is dat, vindt u niet? Eerst 17 jaar mocht Jacob voor Jozef zorgen. En de laatste 17 jaar van Jacobs leven zorgde Jozef voor Jacob. Maar dan komt uiteindelijk toch dat moment van die definitieve scheiding. En dat brengt een groot verdriet in het leven van Jozef. Hij valt op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem. En de kanttekening die merkt bij deze woorden op, toen zal ook wel in vervulling gegaan zijn datgene wat God aan Jacob had beloofd. Namelijk bij Berseba dat Jozef de hand op uw ogen zal leggen. Dat wil zeggen, als u sterft Jacob, dan zal Jozef je oogleden over je gebroken ogen toesluiten. Dat was het voorrecht dat Jozef kreeg. Vanwege die bijzondere band. Niet alleen de natuurlijke, maar ook die geestelijke band die hij had met zijn vader Jacob. Jozef sloot zijn gestorven vader de ogen toe. En dat sterven van Jacob, dat heeft Jozef zeer geschokt. Jacob was dan 147 jaar geworden. En Jozef was op dit moment zo'n 56 jaar oud waarschijnlijk. En niettemin heeft Jozef bitter geweend, zo blijkt uit die woorden die de grondtekst gebruikt. Dat wordt in deze omstandigheden, of althans omstandigheden die daarop lijken, vandaag de dag heel wat minder gedaan, zo denk ik althans, zo zie ik. Ik zeg nog niet per se in onze gemeente, maar je ziet dat toch om je heen. Dat mensen in dergelijke omstandigheden zeggen, nou ja goed, mijn vader is oud geworden, mooie leeftijd en hij was oud en gebrekkig. En dan wordt er nauwelijks geweend in het sterfhuis en bij het graf als kinderen ouders wegbrengen. Want zo is het nu eenmaal. Waar zou dat mee te maken hebben? Dat het inderdaad wel lijkt alsof dat er steeds minder geweend wordt op sterfhuizen. Zou dat te maken hebben met het egoïsme en het individualisme van deze tijd, dat kinderen hun ouders steeds meer aan hun lot overlaten, ze ook steeds minder bezoeken, dat de band met hun ouders ook minder sterk is? Zou het kunnen dat de kinderen zeggen wel, dat ze dus denken dat er na dit, na de dood geen leven meer is. En dat ze denken, nou vader, die is verlost uit dat zieke en gebrekkige lichaam. Het is goed zo. Het zou misschien ook zo kunnen zijn dat mensen steeds minder ook zien dat de dood een straf is. Het loon op de zonde. En dat daardoor de dood steeds minder indruk maakt. Hoe dan ook, gemeente, als we de Bijbel opslaan, dan zien wij dat het een mens past om in deze omstandigheden te wenen. Dat er echt wel reden is om te wenen. Zelfs als er kinderen van God sterven, dan wordt er geweend. Abraham weende toen Sara hem ontviel. Jacob weende. Ik bedoel, Jozef weende toen Jacob gestorven is. En zelfs de Heer Jezus Christus, hij kon zijn tranen niet bedwingen toen hij daar bij het graf van zijn vriend Lazarus stond. Jezus weende. En die tranen van de Heer Jezus, gemeente, die zijn van betekenis. De Heer Jezus die weende daar als vriend. Hij weende omdat hij ook mens was, omdat hij het voelde dat het vlees niet kan missen. Hij voelde iets van de vreselijkheid van het sterven van geliefden. Daarom weende hij. Maar er liggen in de tranen van de Heer Jezus nog meer dingen. Hij weende niet alleen als vriend, maar hij weende ook als schepper. Hij als zoon van God was namelijk ook betrokken bij de schepping van hemel en aarde, bij de schepping van mensen. En het was zijn kroonjuweel, de mens, geschapen tot eer van God, geschapen om eeuwig te leven. En nu stond de Heer Jezus daar bij zijn eigen kroonjuweel, bij zijn eigen werk dat begraven lag, te verteren. En dat heeft hem gesmart. Hij weende als schepper. De Heer Jezus die voelde op dat moment iets ook van de vreselijkheid van de dood, van de oorzaak ook van de dood. Dat het loon op de zonde, de bezoldiging der zonde, de dood is. Dat het een straf is op onze zonde. En de vraag is, gemeente, of wij zulke tranen al eens hebben geweend. Wij wenen dagen en weken en maanden en jaren zelfs vanwege de verliezen die wij lijden. Het kan een mensenleven breken. Het kan een mensenleven versomberen. En je komt er nooit overheen als er zware verliezen geleden worden. Maar gemeente, hebben wij ook wel eens die tranen niet alleen over de gevolgen van de zonde geweend, maar ook over de zonde zelf. Dat we er iets van meekregen bij het sterven van een geliefde, bij de oorzaak ervan. Dat de bezoldiging der zonde de dood is. Dat de zonde ons meesleept naar de dood en naar het graf. Dat we van God zijn afgegaan, dat we tegen hem zijn opgestaan. En dat wie God verlaat, dat die smart op smart heeft te vrezen en dat we daarom ook moeten sterven. Dat is iets waar de Heer Jezus nou zo bitter over heeft geweend. Over die scheiding die er was gekomen tussen de schepper en het schepsel. Over de zonde die daar een breuk in heeft geslagen. En dan gaan we nog een stapje verder ook in het wenen van de Heer Jezus afdalen, gemeente. Want de Heer Jezus, hij weende niet alleen als vriend, niet alleen als schepper, maar bovenal ook als borg. Hij voelde daar het gewicht van de zonde, daar aan het graf van Lazarus. Want hij weende ook plaatsvervangend. Hij wist als geen ander wat de dood was. En hij weende daar ook omdat hij straks ook die dood zou moeten ingaan voor zijn volk en voor zijn kinderen. Dat graf waarin zij lagen, dat was zijn graf. En de zonde waardoor zij in dat graf terecht waren gekomen, dat zou hij maken als zijn zonde. Hun dood was zijn dood. En dat gewicht van de dood, van die tijdelijke, van die geestelijke en van die eeuwige dood, dat heeft de Heer Jezus met angst en beven op zich aanzien komen. Daar heeft hij de Vader om gebeden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Onder het gewicht van die dood, van die drievoudige dood, heeft Christus klonters bloed gezweten. En daar voelt de Heer Jezus iets van als hij daar bij dat dode lichaam van zijn vriend Lazarus staat. Dan voelt hij het gewicht van de zonde, de Heer Jezus weent daar plaatsvervangend. Als geen ander heeft hij de dood doorleefd en heeft hij tranen geweend. Mijn ziel is bitterlijk bedroefd tot de dood toe, zo heeft hij gezegd. En als we zo eens op die tranen van de Heer Jezus Christus mogen zien, als Gods kinderen zo eens dat lijden en dat sterven van de Heer Jezus Christus mogen overdenken en dat met toepassing op hun eigen leven, dat hij daar nu als borg weende, dan gaan ze het toch zingen. Zijn bloed, zijn tranen en zijn lijden zijn dierbaar in mijn oog. Want dat wenen van de Heer Jezus Christus, dat lijden en dat sterven, dat betekent het leven voor zijn volk. Hij heeft in hun plaats geleden en in hun plaats geweend. En Jozef die heeft zijn vader 70 dagen beweend. De Heer Jezus heeft geweend, is bitterlijk bedroefd. Zijn hele leven geweest. Catechismus zegt dat de Heer Jezus de ganse tijd zijns levens, van het begin tot het einde, maar in zonderheid aan het einde, dat lijden heeft gedragen. Heel zijn leven heeft hij gezucht onder die dood en onder die zondestraf. Opdat een volk dat naar recht zou verloren moeten gaan, de tranen van de ogen zouden kunnen worden afgewist en een eeuwige blijdschap in hun hoofd, op hun hoofden zouden kunnen ontvangen. Jozef heeft 70 dagen geweend. Een rouw van 70 dagen. Althans, 40 dagen balseming, zo blijkt uit deze woorden van hoofdstuk 50 in het derde vers. 40 dagen werden aan hem vervuld van de balseming en daarna nog eens 30 dagen bewenens. 70 dagen in totaal was er een zeer zware rouw over Jacob. En dan lazen we dat daarna de begrafenis volgde. In zo'n 14 versen beschrijft de Bijbelschrijver Mozes heel uitgebreid wat er allemaal gebeurde. Dat Jozef toestemming heeft gevraagd aan de farao. De Bijbelschrijver, waarom heeft Mozes zoveel ruimte daarvoor vrijgemaakt? Wel, ik denk, gemeente, dat Mozes hier de verbondstrouw en de verbondsgod voor ons wil, voor ogen wil schilderen. Dat Jacob hier zo'n begrafenis krijgt en dat er zoveel mensen meegaan en dat het onder leiding van Jozef is, dat is toch een bijzondere gunst van God geweest in het leven van Jacob. Jacob zelf, die had gedacht dat hij met grauwe haar van kinderen beroofd ten graven zou nederdalen. U herinnert zich misschien die preek. Gij berooft mij van kinderen, zo heeft hij gezegd. En ik zal straks met grauwe haren ten graven nederdalen. U herinnert zich misschien dat die uitdrukking met grauwe haren in het graf nederdalen een uitdrukking is in de Bijbel, waarin wordt duidelijk gemaakt dat mensen die zo sterven, die zo in het graf gaan, zonder hoop sterven. Het wordt gezegd van Joab, het wordt gezegd van Simei. Met grauwe haren, zonder God, voor eigen rekening begraven worden. Jacob heeft het gezegd van zichzelf. Want gij berooft mij van kinderen. Jozef is er niet. Simeon is er niet. En nu moest hij Benjamin meegeven. En hij vreesde, ik zie geen van mijn kinderen ooit weer. Want die boze onderkoning, die zal al mijn zonen in de slavernij brengen. En ze zullen allemaal omkomen. En hoe moest het dan met die belofte? Hoe moest het dan met dat genadeverbond? Hoe moest het met die belofte van Abraham aan Abraham, Isaac en Jacob? Hoe moest het met de belofte van Bethel en van Pniel? Jacob kon het allemaal niet meer bekijken en die man die werd zo moedeloos. En hij werd zo ongelovig. Hij keek niet naar binnen. Hij keek niet naar boven en hij keek niet achterom. Maar hier in Genesis 50, daar onderstreept de Bijbelschrijver dat God zijn waarheid nimmer zal krenken. Maar dat hij eeuwig aan zijn verbond zal gedenken. En dat hij zijn beloften getrouw vervult. Hier mag Jacob het Hier mag de belofte aan Jacob vervuld worden dat Jozef de handen op zijn aangezicht zal leggen. En dat hij hier zo'n eervolle begrafenis krijgt en dat hij mag begraven worden in het beloofde land. In de spelonk van Machpela waar ook Abraham en Isaac begraven zijn. En Sarah en Rebecca en waar hij zelf ook Lea heeft begraven. Dat was een gunst. Van de verbondsgod. En gemeente, wat ligt daar nou voor een les in? Wel dat het niet onverschillig is. Of en waar en hoe wij begraven worden. Er wordt nogal eens nonchalant op gereageerd. Niet onder ons, maar we komen toch allemaal wel mensen tegen die zeggen, ach, wat maakt het toch ook uit. Of dat je nou verbrand wordt of dat je nou begraven wordt, daar merk je toch niks van. En dat is natuurlijk waar, daar merkt een mens zelf niks van. Maar dat is toch niet alles wat er gezegd moet worden. Als we de schrift ernaast leggen, dan zien wij dat begraven worden een gunst is. Het is een straf van God als mensen verbrand worden. Als hun geen begrafenis gegund wordt. Denk aan Achan. Hij werd gestenigd, daarna moest hij verbrand worden. Omdat hij onder de gramschap van God lag. Denk ook eens aan Izebel. Die werd opgegeten door de honden. Als een straf van God. Ze kreeg geen begrafenis. Ik denk aan wat er geschreven staat in Jeremia. Waar hij beschrijft dat men de dode lichamen op de aarde als mest zal achterlaten. Geen begrafenis. Dat is iets oneervols. Maar we lezen het van de koningen dat ze begraven werden bij hun vaderen. En we lezen het van de aartsvaders dat ze begraven werden bij hun vaderen. Dat was een eer, een gunst van God. De laatste eer bewijzen. Daar zitten natuurlijk een aantal kanten aan, een gemeente. Want enerzijds dan moeten we zeggen, ja, de dood is een straf. En het is iets vreselijks voor een mens, voor dat kroonjuweel dat hij verteren moet, dat hij tot stof moet wederkeren. Dat is de ene kant. Maar anderzijds, God gunt het een mens dat hij begraven mag worden. Dat hij een graf mag krijgen. Dat is niet vanzelfsprekend. Want een mens heeft zichzelf zelfs het graf onwaardig gemaakt. We zouden verbrand moeten worden. of als mest op de aardbodem neergelegd moeten worden. Dat zou naar het oordeel van God verdiend zijn. Maar als God een begrafenis gunt, dan is dat een eer. En hoeveel te meer, gemeente, geldt dat nou Gods kinderen? Dat dat graf door Christus geheiligd is. Dat Christus in dat graf heeft willen gaan. Om het graf voor zijn kinderen niet meer te maken tot een donkere kuil, een groeve der vertering. Maar voor hen maakt hij dat tot een doorgang naar het eeuwige leven. Het graf wordt voor hen de poort naar de hemel toe. Jacob heeft het gezegd en ziende op zijn graf heeft hij gezegd: op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Dat graf joeg hem geen angst meer aan. Maar dat was voor hem de doorgang naar dat eeuwige leven. Die begrafenis van Jacob, dat sterven van Jacob. We zouden daar nog meer over kunnen zeggen, gemeente, maar we haasten ons naar de tweede gedachte, want dat veroorzaakt behalve verdriet ook nog bange vrees. En dat is voornamelijk bij die broers van Jozef het geval geweest. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, toen zeiden zij: misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Het geweten van deze mannen gaat weer spreken. En ze denken terug aan datgene wat er al bijna 40 jaar, 39 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Toen ze hem in dood aan hebben verkocht. Toen ze hem in de slavernij ten onder hebben willen brengen. Dat kwam hen weer helder voor de ogen. En ze zeiden het: hij vergeeft toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Misschien kijkt u vreemd op van deze woorden. Als we het gaan wegen, dan is dat inderdaad ook wat bevreemdend, want we kunnen denken: kwaad aangedaan. Daar ligt toch immers zoveel tussen. Die broers, die hebben toch al een keer de schuld beleden aan Jozef, meerdere keren zelfs. Ze hebben het gezegd in de gevangenis en Jozef stond daarbij en hij heeft het gehoord en hij was erdoor ontroerd. Voorwaar, zo hebben ze gezegd, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der zielen wij zagen toen hij ons om genade bad. Ze hebben het voor zijn aangezicht beleden toen ze voor hem plat op de grond lagen bij monden van Juda. Toen hij zei: God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. En Jozef heeft zich toen toch bekend gemaakt. En hij heeft gezegd: ik ben Jozef, vrees niet, kom dichterbij. Hij heeft toch met hen gesproken, hij heeft met hen geweend, hij heeft hen gekust. Het was toch alles weer goed. En wat zullen ze dan nu toch zeggen? Hoe kunnen ze dat nu toch denken? Misschien zal u om ons Jozef haten. Gemeente, wij kunnen uit deze woorden zien hoe bitter de zonde is. En dat de zonden van het verleden meereizen het hele leven door. De zonde gaat mee. Al worden ze vergeven. Al wordt daar het bloed van Jezus Christus overheen gespoeld. Maar daarmee zijn ze nog niet vergeten. De oppervlakkige godsdienst kan dat per conclusie wel willen zeggen. En die zegt van: waar moet je je eigenlijk nou toch druk over maken? Het is toch allemaal vergeven? Het is toch allemaal verzoend? En per conclusie, vanuit de dogmatiek, redeneren ze zichzelf op zo'n manier gelukkig. En dogmatisch gezien is dat natuurlijk ook wel zo. Als God de zonde vergeeft, dan zegt Psalm 103: hoe ver het westen ook verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij, om onze ziel te troosten, de schuld en zonde weggedaan. God werpt die zonde in de zee van de vergetelheid. Hij denkt er niet eens meer aan. Maar dat is bij God vandaan zo. Maar bij de mensen bij Gods kinderen ligt dat anders. Daar is het geen vanzelfsprekendheid voor. Luister maar eens naar de grote apostel Paulus. Die zegt het in een van zijn brieven. Dat hij de minste van de apostelen is. Die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom, zo zegt hij, dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Spreekt Paulus nadat hij uitnemende openbaringen gehad heeft. Tot in de derde hemel is opgetrokken geweest. Hij is verzoend met een drie-enig God. Zijn zonden zijn hem vergeven. Aangenomen tot een kind. Hij leeft in de volle zekerheid des geloofs. En toch lezen we het herhaaldelijk in zijn brieven. Elke keer weer. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Die zondegemeente die reist mee. Die kunnen ze niet vergeten. God mag ze dan vergeven hebben. En er zijn momenten in het leven van dat volk. Ja, dan mogen ze inderdaad op dat bloed van Christus zien. En dan mogen ze het voor een moment geloven. Dat het bloed van Jezus Christus inderdaad reinigt van alle zonden. En als je dat dan op dat moment aan ze vraagt, zijn je zonden nou vergeven, dan kunnen ze dat niet ontkennen. God heeft mij mijn zonden vergeven. Maar weet u wat ze er dan toch achteraan zeggen? Maar ik kan ze mezelf niet vergeven. Die zonden die blijven er liggen. Daar blijf je bij tijd en wijle aan terugdenken wat je toen en toen gedaan hebt. Zodat het schaamrood je nog naar het gezicht stijgt. Die komen weer eens in je gedachten of in je dromen terug. Je bent ze zomaar niet vergeten. En jongens en meisjes, er was eens een jongen, een hele ondeugende jongen. En die haalde elke dag kattenkwaad uit. En zijn vader, die pakte toen een plankje. En elke keer als de jongen ondeugend was, dan sloeg hij een spijker in die plank. En op een goede dag was die plank helemaal vol. En toen liet zijn vader die plank aan die jongen zien. En die zei, kijk, dat zijn nou al jouw boze dingen. En die jongen die schrok daarvan en die barstte in tranen uit. En van toen af aan, toen ging hij zijn leven beter. En elke dag dat die jongen geen kattenkwaad uithaalde, haalde die vader daar weer een spijker uit die plank. En op een goede dag toen zag die vader dat die plank leeg was. En toen liet hij dat aan zijn jongen zien. Maar die jongen die zei toen, ja maar vader, ik zie die gaatjes nog. En dat is natuurlijk maar een zwak voorbeeld gemeten, maar dat is het nou. Daar spreekt nou de liefde in mee. Al vergeeft God de zonde. Ik kan ze mezelf maar niet vergeten. Die liefde die spreekt en die zo bedroefd maakt, omdat ik tegen God heb gezondigd. Dan kunnen ze het met die vroegere vertroostingen ook niet meer doen. Dan kunnen die zonden soms nog weer eens zo helder voor de ogen komen. En waarom is dat nou? Waarom blijven die gaatjes, om het maar zo te zeggen, in die plank zichtbaar? En waarom kan Gods volk die zonden zichzelf maar niet vergeven en vergeten? Wel, dat is om ze klein te houden. Om ze ootmoedig te houden. Om ze ook bij tijden weer uit te drijven naar de Here toe, dat ze het gaan zeggen, Here, wil u het me nog eens een keer bekend maken? Wil u het nog eens een keertje zeggen dat u mijn zonde hebt vergeven? Wil u nog eens een keer zeggen dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde? Dat hoort een kind van God zo graag. Dat is niet maar met één keer afgelopen. Dat God dat één keer heeft gezegd. En dat het dan af is. Zo is het in ons huwelijk toch ook niet. Als wij getrouwd mogen zijn en als we van onze man of onze vrouw houden, dan hoor je dat toch wel eens graag, dat je vrouw of man dat zegt tegen je. Al weet je het wel, maar het is toch een teken van liefde als hij of zij zegt dat ze van je houdt. Daar heeft een mens toch behoefte aan. En zo ligt het in het leven van Gods kinderen ook. Die willen het bij tijden wel eens horen. Heren, zeg het nog eens. Dat u mijn heil alleen bent. Jozef, hij hoort het wat die broers vragen. Via een bode komen ze bij Jozef. En Jozef hoort het aan wat die bode zegt. Maar dan breekt Jozef weer in tranen uit. En Jozef weende, zo zegt het slot van vers 17, als zij tot hem spraken. Voordat ik naar de reden van dat wenen toe ga, gemeente, laten we nog even een streepje daaronder zetten. Want nu wordt het wel heel erg opvallend, vind ik. Althans, toen ik zo dat op mijn studeerkamer zat te bestuderen, dan kom je weer tegen dat Jozef weende. Wat heeft Jozef veel geweend in zijn leven? Het wordt zoveel omschreven, gemeente, dat ik erachter ben gekomen dat er niet één persoon in de Bijbel is die zoveel heeft geweend dan Jozef. Toen Jozef werd verkocht naar Egypte toe, toen weende hij. Toen Jozef zijn broers weer zag voor het eerst, en toen hij ze zo hoorde schuld beleiden, toen moest hij zich omdraaien en toen weende hij. Toen ze aan zijn tafel zaten, toen moest hij naar een andere kamer toe, toen weende hij. Toen ze daar vol schuldbelijdenis op de grond lagen, toen weende hij zo luid dat de Egyptenaars het hoorden. Toen hij zijn vader voor het eerst zag, toen weende hij lang aan zijn hals. Hij weende toen zijn vader overleden was. En nu hij weer met die broers wordt geconfronteerd met hun schuldbelijdenis, weent hij weer. Er wordt gezegd, gemeente, dat een christen blijmoedig moet zijn. Blijmoedige christenen, die moeten wat van blijdschap uitstralen. En ik ontken dat niet, dat dat bij tijden en wijlen ook eens niet gezien zou moeten worden. Maar Jozef, hij heeft veel geweend. Veel staat er beschreven en van nog andere keren waar het niet beschreven staat, maar zal hij ook geweend hebben toen zijn moeder zo jong overleed, toen hij in de gevangenis zat. Zal Jozef toch vele keren geweend hebben. Blijmoedig zijn, dat moet wel een Bijbelse blijmoedigheid zijn. En geen geveinsde en opgeklopte vrolijkheid. Alsof dat een mens altijd maar kan klappen en lofpsalmen kan zingen. Natuurlijk mogen wij ons het verwijt wel eens aantrekken als er gezegd wordt, ja, zo'n zware, zo'n benauwde godsdienst en dan mag je dit niet en mag je dat niet, er gaat ook geen smaak van uit. Dat mogen wij ons best als een spiegel voorhouden. Naar de prediking toe bijvoorbeeld. Is die prediking evenwichtig? Is het alleen maar hel en verdoemenis? Is het alleen maar de wet die veroordeelt? Of wordt ook het evangelie gehoord? Mag ook het aanbod van genade worden gepredikt? Mag er ook gelokt worden? En mag er ook genodigd worden? En hoe is het in het leven van Gods kinderen? Dat mogen zij zichzelf ook afvragen. Wat gaat er van mijn leven uit? Loop ik meestal met mijn hoofd naar beneden, met mijn schouders afgezakt? Loop ik meestal te treuren en te zuchten? Of mogen er ook de momenten zijn dat ik zo door de liefde van Christus vervuld ben, dat ik anderen zijn wegen en zijn dienst mag gaan aanwijzen en aanprijzen? Een evenwichtig geloofsleven zal niet alleen zuchten. Al neemt dat wel veel tijd in beslag. Want ik zal mij doen overblijven een ellendig en arm volk. Maar dat is niet het enige. Daar zal bij tijden toch ook die blijdschap in God Dat een mens verheugd in God mag zijn als hij zien mag op wat Christus volbracht heeft. Dat zal er toch bij tijd en wijle toch ook wel eens van af mogen glanzen. En tegelijkertijd, gemeente, lezen wij in de Bijbel, als het dan gaat over die meerdere van Jozef, nergens dat hij gelachen heeft. Ik zal het niet ontkennen, maar het is wel tekenend dat we wel herhaaldelijk lezen dat de Heer Jezus weende, net zoals we dat van Jozef vaak lezen, maar niet dat hij ooit gelachen heeft. En ik zou mij kunnen voorstellen dat de Heer Jezus nooit gelachen heeft. Althans niet ergens om gelachen heeft. Misschien natuurlijk wel de verheuging. En toen hij verheugd was in zijn vader. Ik dank u, Heere, Vader des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. Maar hebt het de kinderkens geopenbaard, dat er toen iets van een glans op zijn aangezicht lag. Maar de Heer heeft nooit ergens om gelachen. Want hij heeft de ganse tijd van zijn leven geleden. Hij heeft heel zijn leven de pestwalm van de zonde ingeademd. Hij heeft zijn reine ziel gekweld door het zien en beleven van al die zonden om zich heen. Hij heeft mensen om zich heen zien wandelen op de brede weg naar het verderf toe. Zou dat het leven en de gemoedstoestand van de Heer Jezus niet hebben gestempeld? Zou dat niet aan zijn gezicht af te lezen zijn geweest? Dat hij gezien heeft dat een mens dood is door misdaden en zonden? Van de Satan, ja, die lacht. Die lacht als mensen dood zijn door misdaden en zonden. En die lacht als mensen verdorven worden en als mensen sterven. De Heer Jezus lacht niet om mensen die op weg zijn naar het verderf, maar hij weent om ze. Jezus weende. En dat niet maar één keer. Maar hij heeft zijn ganse leven lang tranen geweend in zijn ziel. Vanwege al die ongerechtigheid en vanwege al dat ongeluk waaronder zijn schepsel gebukt gaat als gevolg van de zonde. En Jozef weende ook. Jozef weende als ze tot hem spraken. En zijn broers kwamen en ze hebben gezegd: zie, wij zijn u tot knechten. U hoort misschien daarin ook de verloren zoon spreken. In die woorden van die broers. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet waardig dat ik uw zoon genaamd zou worden. Maak mij een van uw huurlingen. Daarin kwamen die broers weer tot het erkennen van schuld. Kwamen ze weer vragen om vergeving. Of dat Jozef al dat kwaad wat ze hem hadden aangedaan wilde vergeven. Een gepaste gestalte voor ons allemaal. Om voor het eerst, maar ook elke dag weer opnieuw te bidden: vergeef ons onze schulden. Wil ons arme zondaren vergeven, zoals we dat vorige week hebben gehoord. En ik onderstreep dat nog, ik ga daar nu verder niet meer op in. Jozef heeft de woorden van die broers aangehoord. En Jozef weent weer. En dan zegt hij die zo bekende en zo vaak geciteerde woorden: gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht. Jozef wijst weer, zoals hij al eerder gedaan heeft, op het feit dat God erbij was toen dat allemaal gebeurde. Dat God erbij was toen die broers Jozef hebben verkocht. Dat God erbij was in die gevangenis. Dat God erbij was toen hij verhoogd werd tot onderkoning. En dat God erachter zat. Omdat God dat volk in het leven wilde behouden. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie? Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Dat kunnen we wel boven Jozef's leven zetten. Dat heeft hij zelf ook gezien. God heeft het ten goede gedacht. Maar gemeente, dat geldt nou niet alleen over Jozef's leven zo. Maar het geldt heel Gods heilsplan. Dat God ten goede gedacht heeft wat de mens ten kwade heeft gedacht. Dat is al zo geweest in de stilte van die eeuwigheid toen God daar in de vrede raad een volk uitverkoor tot de zaligheid. Wat zeggen de Dordtse leerregels daarvan? Wel, die Dordtse leerregels die zeggen in hoofdstuk 1 artikel 7, deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de algemene ellende met anderen liggende, heeft verkoren tot de zaligheid. Dus in die eeuwige verkiezing, in die raad des vredes, daar heeft God een volk verkoren. Waaruit? Uit het gevallen menselijk geslacht. Gods raadsbesluit vindt plaats na de zondeval. Op dat moment ging zijn raadsplan in werking. Wat de mens ten kwade heeft gedacht, dat heeft God opgenomen in dat raadsplan. Gods raadsplan heeft niet de zondeval veroorzaakt, maar de zondeval heeft het raadsplan veroorzaakt. Dat is voor ons verstand niet op één lijn te krijgen. Ik ga dat niet proberen. Maar zo hebben de Dordtse vaderen gezien. Dat God uit het gevallen menselijk geslacht een volk heeft verkoren. God heeft ten goede gedacht wat de mens ten kwade heeft gedacht. En niet alleen is dat in de verkiezing tot de zaligheid zo. Dat is nou ook in de verwerving tot van de zaligheid zo. Jezus Christus is door de goddelozen ter dood gebracht, zo zegt Petrus in zijn Pinksterpreek. Dan wijst hij daar die Joden als de schuldigen aan en hij zegt, gij Israëlitische mannen, gij hebt hem gekruisigd. Maar naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Wat gij ten kwade hebt gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. Die mensen die waren verantwoordelijk. De mens is verantwoordelijk voor de zondeval. De mens is verantwoordelijk voor de kruisiging van Christus. Maar God denkt dat ten goede. God keert dat om. God buigt dat om ten goede. En net zo is het, gemeente, in de toepassing van de zaligheid. Want God de Heilige Geest gaat mensen overtuigen van zonde. Door middel van diezelfde zonde die zij eerder hebben bedreven. Hij overtuigt ze van zonde, gerechtigheid en oordeel. Waardoor de droefheid naar God in het leven ontstaat, die de onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. God, de Heilige Geest, gebruikt die zonde van de mens om ze uit te drijven tot Christus. Gij lieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht. Zo geldt het ook in het leven, in het bevindelijke leven. In de heilsorde, maar God heeft dat ten goede gedacht. Opdat hij deed, gelijk het in deze dagen is, zo zegt Jozef, om een groot volk in het leven te behouden. Dat is dat wonderlijke heilsplan, gemeente, waarin mijn gedachten stilstaan als je daar eens een ogenblik over gaat mediteren. Als je teruggeleid wordt naar die stilte van de eeuwigheid. Als je teruggeleid wordt naar dat kruis van Golgotha, dat allemaal gebeurde naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. maar dat dat ook geschied is helaas om mijn zonde. Dan staan mijn gedachten vol eerbied stil. Dat waar nou alle mogelijkheid om zalig te worden bij mij ontvallen is. Waar niemand zorgde voor mijn ziel. Waar ik gebonden lag met duizend boeien. Dat God daar nu een wending in heeft gegeven. Dat God dat ten goede heeft gekeerd. Als ik dat wonder vatten wil, dan staan mijn gedachten vol eerbied stil. En dan komt dat evangelie van vrije genade met troostwoorden. Vrees niet, zo zegt Jozef tegen zijn broers, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Als een ziel door schuldbesef getroffen en verslagen is, als ze met schuldbelijdenis aan de voeten van de Heere komen te liggen, als ze zichzelf verfoeien in stof en as, en als ze tegen hem zeggen, uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig, dan zegt hij, vrees niet. Dan toont hij hen hun handen, zijn handen, dan toont hij hen zijn voeten en de wonden in zijn zij, en dan zegt hij, vrees niet. En dan zegt hij, het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonde. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Hij troost hem met zijn bloedwonden. Hij troost hem met zijn lijden en met zijn sterven. Zodat het waar wordt wat Psalm 68 ook zegt. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Het wederhorig kroost dat hem smaadheden heeft aangedaan, dat hem aan dat vervloekte kruishout heeft genageld met hun zonde. Die broers die Jozef in de slavernij hebben willen vermoorden, die gaat hij troosten. En hij zegt, ik zal uw kinderen onderhouden. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Gemeente, wij gaan de serie over Jozef zo langzamerhand afronden. Volgende week bij Leven en Welzijn, dan zullen wij stilstaan bij die laatste woorden uit hoofdstuk 50. Aangrijpend. Maar wij voelen aan in deze woorden van vers 20, daar ligt een bepaalde afronding in, een samenvatting van wat we tot nu toe hebben gehoord. En als ik dat nou zo eens overdenk, gemeente, al die keren die, wat is het, 28 keer geloof ik, dat we daar nu over na hebben gedacht, wat hebben die preken ons nu gedaan? Wat heeft dat nou in uw leven uitgewerkt? Dat vanuit het leven van Jozef, die meerdere Jozef, zo menigmaal voor ogen is geschilderd. Op zoveel verschillende manieren en op zoveel verschillende soorten aspecten. De Heer Jezus geschilderd is in zijn algenoegzaamheid, in zijn dierbaarheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn gepastheid. Dat hij nou gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Wat heeft de Heere toch veel arbeid aan onze ziel ten koste gelegd. Wat heeft hij toch veel blijken gegeven van zijn welwillendheid en van zijn welmenendheid. God de Vader heeft dat gedaan door te zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Zondag aan zondag is u dat voorgehouden, met bevel van geloof en bekering. Dat wie nou in de gekruisigde Christus gelooft, dat hij niet zal verderven, maar dat hij het eeuwige leven zal hebben. De woorden van de Heer Jezus Christus komen in mijn gedachten, waarin hij zegt, Wat moet ik nog meer aan mijn wijngaard doen? Wat moet ik nog meer aan Elburg doen? Hoe komt het, gemeente, dat er nog zoveel zijn die deze Christus zomaar kunnen laten staan? Jozef weende toen hij zijn broers zo voor zich zag. Toen hij hun woorden hoorde. Wie weet, Jozef zal ons haten. Hoe komt het, gemeente, dat u nog zo twijfelt? Hoe komt het dat u nog zo ongevoelig bent? Hoe komt het dat u de Heer Jezus Christus aan zijn plaats kan laten als hij daar in het gewaad van zijn woord zondag aan zondag voor u staat? Als hij u vermaant, als hij met zijn wet komt en het u inscherpt, soms heel scherp en met scherpe woorden het u inscherpt, als de bijlslagen van de wet moeten klinken. Maar ook als hij daar tegenover dag aan dag u overlaat met zijn gunst bewijzen. Als hij lokt en als hij nodigt, als hij zich bekend maakt als een welwillende en als een langmoedige borg. Wend u toch naar mij en word behouden, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. De Heer Jezus, gemeente, heeft bittere tranen geweend toen hij daar voor dat ongelovige Jeruzalem stond. Toen hij de stad zag, weende hij over haar. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Hoe komt het, gemeente, dat u nog zulke harde gedachten hebt van God in Christus? En dat u er maar niet toe komt om u over te geven op zijn woord. Nu hij zoveel blijken van zijn gunst heeft laten merken. Nu hij zondag aan zondag het u laat verkondigen. Dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wat mankeert er, gemeente? Geeft u daar nou eens een antwoord op in uw ziel. Wat mankeert er nou aan de Heer Jezus Christus? Wat mankeert er nou aan het bloed van Jezus Christus? Waarom twijfelt u? Waarom komt u niet op hoop tegen hoop? Waarom komt u niet zoals Esther dat deed naar de koning toe? Kom ik om, dan kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan. Waarom buigt u zich toch niet biddend neer? Waarom komt u nou niet met die bloedvloeiende vrouw? En legt u nou die bevende hand op de zoom van zijn kleed? Heeft hij niet genoeg gedaan? Is hij geen volkomen zaligmaker? Waarom hebt u nog zulke harde gedachten? Hij laat het u prediken dat hij genadig is. Dat hij weldadig is. Dat hij groot van genade is. Groot van goede tierenheid. De Heer Jezus weent. Omdat mensen altijd nog weer redenen hebben. En redenen zoeken om bij hem vandaan te blijven. Besef het, gemeente, de reden zal nooit kunnen liggen in wie de Heer Jezus Christus is. Hij kan niet meer doen dan hij nu gedaan heeft om u over te halen en om u over te buigen. God de Vader kan niet meer doen dan dat hij nu gedaan heeft door zijn zoon te geven tot in de dood toe. Wee ons, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Wend u naar hem en word behouden. Gemeente, daar kunt u op aan. Dat is maar niet een misschientje dat als je daarop gaat liggen, als je daarop gaat staan op die belofte. En je legt je hand op de schrift en je valt de Heere ermee lastig. Dat is maar niet een misschientje of dat het misschien waar is of niet. God heeft het gezegd. Op uw woord heb ik gehoopt. Wend u naar hem, gemeente, en wordt behouden. Vandaag is het nog de dag der zaligheid. Nu we zoveel gehoord hebben van de Christus vanuit die Jozefs geschiedenis, laat het toch niet tegen u getuigen. Maar kom toch zoals u bent, zo goddeloos, zo verdorven, zo ongelovig. Al die belemmeringen, al die beletselen in uzelf. Al die zonden. Breng ze aan zijn voeten. Wijs hem op zijn woord. Dan zult u merken wat er dan gaat veranderen in uw leven. Maar blijf niet wie u bent. Blijf niet afwachten. Want God kan niet meer doen dan dat hij nu gedaan heeft. Kom, buigen we ons dan biddend neer. En laat ons knielen voor de Heere die gezegd heeft dat hij goed is. En vriendelijk. En weldadig. Barmhartig, mild, langmoedig en genadig. De Heere is groot van goede tierenheid. Laat ons dat moed geven. Vrijmoedigheid om toe te gaan tot die troon der genade en geholpen te worden ter bekwame tijd. Amen.